Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom vandaag bij deze live uitzending van Radiosignaal. Twee bijzondere gasten. Tina Krikke en Alef Koetloer van de Vlammende Eend. Een hele bijzondere naam voor een theatergezelschap. Gaan ze straks uitleggen. De Vlammende Eend. Deze dames hebben een toneelstuk gemaakt. Deze vrouwen, moet ik zeggen. Hebben samen een toneelstuk gemaakt. Op basis van het boek van Gaia Polak. Het boek heet De Man die geen hekel had aan Joden. En de ondertiteling is Botsing in het, van het verleden. Rond de dodenherdenking en de bevrijdingsdag hebben zij onder andere opgetreden in Theater Rue Paré. En ook bij Achter de Dam. Hè? Of na de Dam. Ja. Dus na de, zeg maar, de herdenking op de Dam. En ze gaan 16 mei in een besloten voorstelling optreden in Kamp Westerbork. Er is heel veel over te zeggen. Ze hebben een bepaald doel daarmee. En ja, veel belangstelling. Er is veel over te vertellen, gaan we straks doen. We gaan nu eerst even toch met Blowing in the Wind beginnen.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ja, Blowing in the Wind van Bob Dylan. En dit lied is gekozen door Tina. En Tina gaat straks vertellen ook waarom. Het blijft een prachtig lied. Het geeft, stelt vragen en het geeft antwoorden. We gaan het straks horen. Evelien, het nieuws en de agenda.
Goedemiddag. Eerst volgt de agenda. Wie wordt Amsterdammer van het jaar 2021? 8 Amsterdammers die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en haar inwoners zijn genomineerd voor de titel Amsterdammer van het jaar 2021. U kunt tot en met 13 mei stemmen op uw favoriet. Zondag 15 mei maakt burgemeester Halsema tijdens een live-uitzending van AT5 de winnaar bekend. Ga voor meer informatie over de kleurrijke kandidaten en om te stemmen naar www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/Amsterdammerjaar2021. www.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/Amsterdammerjaar2021. 24H Centrum. 24H staat voor 24 uur Amsterdam. Dit is de manier om de stad een nieuwe manier te ervaren. Of het nu oost, west, noord, zuid of zuidoost betreft, neem een kijkje bij de speciale 24H-evenementen bij u in de buurt. Of nog beter, verken eens andere buurten. Op zaterdag 14 mei is Amsterdam Centrum aan de beurt met maar liefst 53 evenementen die van 8 tot 17 uur te bezoeken zijn. Meer informatie en een link naar alle activiteiten van 24H Centrum vindt u op www.oost.online.nl/evenementen. www.oost.online.nl/evenementen. Zin van het leven. Volkskrant-journalist Fokke Obbema overleefde een paar jaar geleden ten nauwe nood een hartstilstand. Na zijn herstel interviewde hij een groot aantal mensen met als centrale vraag: wat is de zin van het leven? Dit resulteerde in de mooie bundel De Zin van het Leven. 2 jaar later publiceerde hij vergelijkbare interviews met de titel Een Zinvol Leven. Fokke Obbema gaat hierover op maandag 16 mei... om 20 uur in gesprek met Mark Vermeer, mede-eigenaar van Eiburg Boeken. Deze vindt u aan de Talbotstraat 47 op Eiburg. Talbotstraat 47 op Eiburg. De toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage is gewenst. Open dag een meervaart. De meervaart is de huiskamer van de Indische buurt. Meedoen, elkaar ontmoeten, leren jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van je ideeën staan centraal. Buurtbewoners lopen binnen voor een kop koffie om elkaar te treffen of de krant te lezen of om er te werken, te eten, aan activiteiten mee te doen of die te organiseren of om te ontspannen. Kom op donderdag 19 mei tussen 11 en 17 uur naar de open dag en maak kennis met buurtbewoners, vrijwilligers en tal van organisaties. De meervaart vindt u in de Baliestraat 48A. Vraag en antwoord over en door de wijk Eiburg. Hoe verloopt de uitbreiding van Eiburg naar Centrum en andere eilanden? Komt er een directe fietsverbinding richting Centraal Station? Hoe pakken we de eenzaamheid van sommige Eiburgers aan? Kleine of grote vragen of ergernissen? U kunt ze kwijt bij vraag en antwoord. De Flexbiep brengt betrokkenen en bezorgde burgers in contact met ervaringsdeskundigen, ambtenaren en lokale politici. Zo kunnen zij antwoorden op hun vragen krijgen en misschien zelfs samen tot concrete oplossingen komen. Bezoek op donderdag 19 mei om 20 uur de Flexbiep op Eiburg. Eiburger Twan Heijmans is moderator. Hij is al meer dan 25 jaar journalist van de Volkskrant, waar hij een vaste wekelijkse column heeft. Daarnaast schrijft hij veel geprezen romans en andere boeken, waar hij ook de Flexbiep heeft aangedaan. Flexbiep vindt u in de Talbotstraat 46. Talbotstraat 46. En dan nu de mededelingen. Petitie Verbetering Huisartsenzorg Amsterdam. De huisartsenzorg in Amsterdam staat onder grote druk en daarmee ook de belangen van de duizenden patiënten. De huren van de praktijkruimtes zijn te hoog. Praktijkuitbreidingen zijn onmogelijk en verhuizingen maken de zorg onbereikbaar. Praktijken hebben een patiëntenstop en de praktijkondersteuner staat op de tocht. Namens al die patiënten zetten cliëntenbelang en haar medestanders zich in voor verbetering van de huisartsenzorg in plaats van de verdere teloorgang. Om dat zichtbaar te maken zijn zij een petitie gestart die mensen digitaal kunnen ondertekenen via www.petities.nl/huisartsenzorg-amsterdam. www.petities.nl/huisartsenzorg-amsterdam. Ook sturen zij een petitieformulier naar alle huisartsenpraktijken die patiënten in de wachtkamer kunnen ondertekenen. De petitie is gericht aan het Zilveren Kruis, de gemeente Amsterdam en andere betrokken organisaties. Meer informatie vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Gezocht. Amsterdammers met chronische ziekte of beperking die last hebben van bureaucratisch regelgedoe. Bent u chronisch ziek en heeft u last van het bureaucratisch regelgedoe? Wilt u helpen daar wat aan te doen? Meld u zich dan aan voor het actieonderzoek dat de Ombudsman, Metropool Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam laten uitvoeren door Onderzoeks- en Opleidingsinstituut CIO. Het onderzoek zal plaatsvinden gedurende een middag en of een avond of een paar losse uren in de periode 27 juni tot 4 juli aanstaande. Meer informatie over het onderzoek en hoe u zich aanmelden vindt u op www.ombudsman.nl/nieuws. www.ombudsman.nl/nieuws. En dan nu weer terug naar Olga.
Dankjewel, Evelien. Tina Krikke en Alef Koerdoer van de Vlammende Eend. Gaan jullie toch straks echt vertellen hoe jullie aan die naam komen. Dus de naam van het gezelschap. Jonge theatermaaksters, jonge actrices. Zijn ook nog niet helemaal afgestudeerd, maar ze zitten al volop in het werk. En met hun hele hart en hun ziel maken zij theater. Ze hebben een boek van Gaia Polak. Eigenlijk niet herschreven, maar zo vertaald en zo gemaakt dat ze er een toneelstuk van konden maken. Dat hebben ze vanaf vorig jaar oktober opgevoerd op verschillende plekken in Amsterdam. En laten we beginnen met de actualiteit van vorige week. Jullie hebben ook na de Dam opgetreden in Theater Mozaïek. Wat is het voor toneelstuk? Ik begin bij Tina.
Wat is het voor een toneelstuk? Het toneelstuk is dus gebaseerd op het boek De Man die geen hekel had aan Joden door Gaia Polak. En het is een toneelstuk die tot doel heeft om een gesprek te starten. Om het publiek aan het denken te zetten over hoe we nou eigenlijk praten, kijken, lezen over de Tweede Wereldoorlog en over slachtoffers en daderschap.
Met name dat laatste aspect, hè?
Ja.
Want je zou toch zeggen, oh, er is zoveel geschreven, zoveel nagedacht over die Tweede Wereldoorlog. Is het nou nog nodig om daar nog weer een toneelstuk over te maken? En jullie vonden van wel.
En wij vonden van wel.
Ja, ja.
Zeker.
En het boek, de titel, kan je daar iets over zeggen? De man die een hekel, die geen hekel had aan Joden. Kan je iets over het boek vertellen?
Ja, Gaia Polak die heeft in 2018 het boek De Man die geen hekel had aan Joden geschreven. En zij schreef dat eigenlijk naar aanleiding van een artikel. Wat ging over het boek Oorlogsouders van Isabel van Boetselaar. Dat is een familiekroniek over haar foute Duitse familie. Pardon. En Gaia die voelde zich verplicht om een reactie te schrijven op de kritiekloosheid van de media.
Want het boek klopte niet, volgens Gaia?
Nee, er waren veel onwaarheden in het boek. In het boek wordt bijvoorbeeld genoemd dat haar Duitse opa een verzetsheld zou zijn geweest, maar door eigenlijk, dit heeft Gaia ons verteld, door eigenlijk via Google Search zijn naam in te typen, was ze erachter gekomen dat hij een kampcommandant was van een krijgsgevangenkamp. Stalag, ja. Ik weet even het nummer niet. Dus dat soort dingen. En Gaia's Ja, dus urgentie zat hem voornamelijk in...
dus het geweld van de waarheid.
De kritiekloosheid van de media, van journalisten, recensenten... wiens taak het toch is om onderzoek te doen over zo'n boek. Als je een boek hebt gelezen en je gaat erover schrijven... doe je onderzoek over wat er nou eigenlijk staat. En,
De man was tussen haakjes fout geweest, als ik het zo mag zeggen. En had zichzelf gerehabiliteerd. Hij had een gevangenisstraf ook gehad of zoiets.
Ja, dat boek gaat voornamelijk over haar vader.
Die mevrouw Boetselaar, ja.
Ja, en wat ik net vertelde, dat gaat over haar opa dan. Dat is een voorbeeld.
Ja.
Dus het is echt een familiekroniek, maar haar vader is zeg maar de...
Maar die werd eigenlijk de roze of de grijs afgeschilderd. En eigenlijk ook een beetje de teneur van het boek van Gaia is... je moet echt de feiten kennen.
Ja.
En echt, ja, het gaat over echt goed en echt fout.
Nou, wat heel belangrijk is, denk ik, is dat je het hele verhaal niet kan vertellen zonder beide kanten te vertellen of het in de context te plaatsen.
Je bedoelt van de dader en van het slachtoffer.
En van het slachtoffer. En ook te kijken naar wat uiteindelijk die daden hebben aangericht.
En toen heeft Gaia gedacht, ik moet zelf een boek gaan schrijven.
Ja.
En was dat haar persoonlijke geschiedenis?
Zij heeft haar persoonlijke geschiedenis in het verhaal verweven in het boek.
Ja.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen, over het persoonlijke verhaal?
Van Gaia?
Ja.
Zij kwam er dus... want zij las eerst die interviews over dat andere boek. En ze had eerst al een naar gevoel van het voelde als vergoeding.
Ja.
Er klopt iets niet. En toen zijn andere mensen eerst onderzoek gaan doen. Toen kwamen die onwaarheden aan het licht waar Tina het over had. En toen Gaia zelf onderzoek ging doen, kwam ze erachter dat er een link was tussen de familiegeschiedenis van Isabel van Boetselaar en haar eigen familiegeschiedenis. Namelijk dat haar de vader van Boetselaar opdracht heeft gegeven, of in ieder geval betrokken was bij het oppakken van de ouders van Gaia in de oorlog.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk extra persoonlijk.
Dus het borrelde echt bij Gaia. Ze dacht, dit kan ik niet voorbij laten gaan.
Ja, en het belangrijkste is wel wat Tina al heeft gezegd. Dat, Isabel van Boetselaar beschrijft haar vader in het boek niet als de goeierik. Ze zegt wel van, ja, hij heeft foute dingen gedaan en hij is daar terecht voor gestraft. En ze stelt vragen van, hoe heeft hij dit kunnen doen? Ze legt nooit de verantwoordelijkheid bij hem. En ze geeft nooit de context wat hij dan precies heeft aangericht. En dat maakt een soort groot grijs gebied van dat iedereen min of meer slachtoffer is van zijn omstandigheden.
Ja.
En
eigenlijk wel Gaia.
Gaia's boodschap is, dat is gevaarlijk.
Ja.
Want als je iedereen slachtoffer van omstandigheden maakt, dan heb je geen verantwoordelijkheid meer. Dan heb je geen keuze meer, terwijl je hebt uiteindelijk altijd een keuze.
Ja, dus dat is een hele belangrijke rode draad, ook in jullie toneelstuk.
Ja,
hè?
Ja.
Ja. En vergrijzing, hoor ik haar zeggen, op een van de nazitjes van jullie voorstelling.
Ja.
Maar het is een ander woord is beter, hè, Tina?
Nivellering.
Ja, en wat wordt daarmee bedoeld?
Met nivellering, die term is bedacht door Evelien Gans.
Een historica, hè?
Die is een paar jaar geleden helaas overleden. Zij noemt nivellering betekent in haar woorden het iedereen een beetje slachtoffer, iedereen een beetje dader. Dus eigenlijk dat grijze gebied waar Alef het over had.
Ja.
En dat er toch altijd een goed en een kwaad is. Dat kunnen we niet vergeten.
En dat kunnen wij als mensen echt voelen.
Ja.
Dat iets goed is of dat iets echt fout is.
Ja.
En als je zo die mengeling van discussies krijgt, een beetje van dit en een beetje van dat.
Ja, dan raak je morele kompas raak je kwijt.
En dat is gevaarlijk.
Ja.
Ja, en het is soms verwarrend, omdat natuurlijk is er heel veel grijs ook. Er zijn heel veel grijstinten in het leven. Het gaat er ook niet om dat te ontkennen en alles in absolute termen te zien. Maar niet te vergeten dat er ook een goed en een kwaad is. Dat grijze gebied afgebakend wordt. ergens door goed en kwaad.
En hoe kwam je nou met dit boek in aanraking?
Ik kwam in aanraking met het boek nadat Tina het me had gegeven.
Die had het van de vader gekregen.
En die had het van de vader gekregen, ja.
Ja. En hoe, vertel. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat twee jonge vrouwen die nog helemaal zoekende zijn naar wat gaan we met onze acteertalenten doen, ineens op zo'n serieus onderwerp komen en daar echt bijna een levenswerk van maken.
Nou, toen ik dit boek kreeg, toen wou ik het gelijk lezen. Ik ben sinds jongs af aan altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de thematiek rondom de Tweede Wereldoorlog, rondom oorlogen. Vooral als klein meisje vroeg ik me altijd af van hoe kan dit gebeuren? En toen ik Gaia's boek las, toen veranderde ook iets in mezelf. Een soort vraag van, oh ja, maar kijk ik wel kritisch genoeg? Zie ik wel alles in zijn of haar context? Lees ik wel alles wat er is, ook van verschillende bronnen? Dus het maakte bij mij ook wat wakker. Zeg maar, een andere gedachtegang ging er rollen. Dus dat zorgde voor mij heel erg die urgentie. En alles wat we zojuist hebben besproken natuurlijk.
En hoe vond je nou Alef erbij?
Nou, wij hebben elkaar ruim vier jaar geleden leren kennen op Theaterschool De Trap. Dat zit in Amsterdam-Oost. En in het tweede jaar gingen wij samenwerken. Ik had haar gevraagd om in mijn stuk te spelen. En dat was een hele fijne samenwerking. En een paar maanden later kreeg ik dit boek. En toen kreeg ik het nummer van Gaia. En toen had ik Gaia gebeld van, oké, voorstelling maken, let's go. En toen dacht ik, dat kan ik denk ik niet alleen. Daar wil ik iemand bij. En toen was Alef eigenlijk de eerste waar ik aan moest denken. Dus die had ik opgebeld en verteld, het boek gegeven. En die was ook gelijk aangehaakt. En zo
maar hoe gaat zoiets? Dus je krijgt een boek van je vader, je gaat het boek lezen. Je bent hoe oud ben je?
Toen was ik 24, nu ben ik bijna 27.
Jong. Oorlog heel ver weg. Inmiddels hebben we weer een oorlog in Europa. Maar goed, thema. Dan vind je Alef. Hoe maak je nou van zo'n boek een prachtige voorstelling die jullie hebben? Hoe heb je dat in godsnaam gedaan?
Ja, dat was Alef. Best lastig. Dat was best wel lastig, want je hebt dat boek in handen. En dat wil je recht doen.
Ja, want Gaia is toch ook niet zomaar iemand?
Het is
ook
niet een zomaar iemand, hè? Ja. En het is een toch ook heel persoonlijk boek voor haar. Dus
het is best
een proces geweest. Ik denk dat we in het begin iets te voorzichtig te werk zijn gegaan. Maar Gaia was zo lief. Zij gaf zoveel vertrouwen en vrijheid aan ons. Dat we gaandeweg ermee zijn gaan stoeien en durfde lastigere vragen te stellen van hoe kijken wij, hoe praten wij eigenlijk over het verleden en wat horen we om ons heen en durven wij echt naar de dader te gaan kijken en te kijken waar ons begrip zit en waar niet. En dat was in het begin best eng. Maar gaandeweg is dat gelukt.
Zijn jullie ook gaan schrijven?
Ja, we hebben verschillende versies gemaakt van het stuk. En we hebben een aantal stukken letterlijk uit het boek gepakt. En daaromheen onze eigen teksten geschreven. Ja.
Heel bijzonder. Kan jij iets vertellen, Tina, over het toneelbeeld? Wat zien mensen? Hoe lang duurt het stuk?
Het stuk duurt 45 minuten met nog een nagesprek.
En door jullie beiden gespeeld? En er staan allemaal waanzinnige dozen op het toneel.
Archiefdozen, ja.
Beschrijft het eens.
Het podium, er staan allemaal. Er is een kleine muur met archiefdozen en op het podium. En allemaal kleine stapels archiefdozen. Daar lopen we eigenlijk doorheen. En gedurende het stuk verandert het beeld continu eigenlijk. De archiefdozen worden ook op allerlei manieren gebruikt. Het wordt inderdaad dus gebruikt als een wand. Het wordt gebruikt als een. Er komt een baby in voor. Dus een archiefdoos dient ook op een gegeven moment als een baby, als een deur, een heel gezin. Dus dat is de magie van theater.
Ja.
Dus een multifunctioneel decor.
gaan er straks dieper op in. Ja. Je hebt Bob Dylan Blowing in the Wind gekozen. Waarom was dat voor jou nu zo actueel?
Nou, ik denk eigenlijk, dit nummer kwam meteen bij mij naar boven, omdat ik eigenlijk denk dat dit nummer altijd actueel is en zal blijven. Omdat het eigenlijk een vraag stelt over waar het antwoord ligt. Dus eigenlijk je aan het denken zet van, is het antwoord dus voor mijn neus of is het blowing in the wind en moet ik er nou op zoek of is er wel een antwoord? Dus ja, het is natuurlijk een protestlied en dat gaat over vrede, oorlog en vrijheid. En ik denk dat dat zowel als onze voorstelling waar wij het over hebben, dat dat altijd actueel is en zal blijven, net zoals dit lied.
Ik vind dat we nu ook een kleine obade aan Gaia Polak moeten doen. Mm-hmm. Dus voor haar, zij heeft er gekozen, of jullie hebben gekozen, Asmaton van Theodorakis en Farantouri voor Gaia.
Oh,
Astma, Astmaton. Het lied van de liederen. Waar gaat het over, Tina?
Dit eerste lied is een lied van de Mauthausen-cyclus. Dat zijn vier liederen die werden gecomponeerd door de Griekse componist Mikis Theodorakis. En dit eerste lied gaat over een man die naar zijn geliefde vraagt. Die is gedeporteerd. En hij vraagt, heb jij mijn lief gezien? Ze droeg een ster op haar hart. Daar gaat het lied over.
Ja. Ja, nog even het verhaal van het boek. Kan je het kort weergeven? Wat is nou precies het verhaal wat jullie neerzetten? En het is eigenlijk een gedeeltelijk persoonlijk verhaal van Gaia.
Ja, en het is het boek van Gaia is eigenlijk een aanklacht. En ze heeft haar eigen verhaal er doorheen geweven. Maar het is geen fictie, het is geen autobiografie. Het is echt een aanklacht tegen...
het slechte, het kwade.
Nee, eigenlijk tegen die nivellering.
Ja.
Het klakkeloos overnemen van verhalen zonder zelf te blijven nadenken en je te blijven informeren. Dus wat wij in het stuk doen, al wij het boek hebben gebruikt, is we duiken wel in dat verhaal. Dus het verhaal van Gaia, dat verweven is met het verhaal van de dader. En tussendoor hebben wij steeds gesprekken met elkaar als zeg maar onszelf of personages in het nu, om daarop te reflecteren. Dus ja. We zeggen, oké, hoe ging dat dan? En dan duiken we in de geschiedenis. En dan terwijl we dat doen, hebben we discussies met elkaar. Van ja, oké, had hij hier nou een keuze of niet? Ja, oké, maar als je dit vertelt, dan moet je ook dit vertellen. En zo proberen we eigenlijk een beetje te reflecteren erop en stellen we vragen letterlijk.
Ja. Ja, en nu het verhaal zelf.
Het verhaal zelf. Het
gaat over een babytje, toch? Of een kind wat...
Ja, Gaia heeft ondergedoken gezeten als klein kind in de oorlog. Haar moeder heeft haar toen ze 9 maanden was, geloof ik... Acht of 9 maanden heeft ze er naar vrienden gebracht in Rijswijk. Zij had toen een oproep gekregen met het bevel zich te melden voor deportatie naar Westerbork. En haar man was, dus Gaia's vader, die zat al ondergedoken. En later hebben ze met z'n drieën nog op hetzelfde adres ondergedoken gezeten. En...
Babytje is dus in Rijswijk bij haar.
In Rijswijk, ja. En haar ouders zijn op een gegeven moment bij haar, bij hetzelfde onderduikadres gekomen. En zijn daar opgepakt. Toen Gaia toen 2 was inmiddels. En Gaia had blonde krullen. En de agenten die het gezin kwamen oppakken hadden verkeerde gegevens. Die dachten dat er een jongetje bij zou moeten zitten. Dus toen ze een meisje zagen met blonde krullen, dat in het trouwboekje van de onderduikouders stond ingeschreven, hebben ze haar niet meegenomen. En zo heeft ze overleefd. Ze heeft daarna nog op allerlei andere onderduikadressen gezeten. En haar vader is omgekomen in Dachau. Haar moeder heeft de oorlog wel overleefd. Dus ze zijn herenigd na de oorlog.
Alleen, het wordt nooit meer zoals het was.
Nee. Uiteraard.
Ja. Ik was nog ook na aanleiding van jullie toneelstuk... hoorde ik een verhaal van hoe gewoon een babytje... gewoon ergens weggehaald werd door een meneer in uniform. En dan vervolgens werd afgevoerd. Misschien dus ook zonder gewetenloos gewoon... ja, het staat op mijn lijstje en dat moet ook even...
Ja, het is niet te bevatten... Ja. En waar we het ook over hebben in het toneelstuk... is dat je dus moet begrijpen hoe mensen op dat punt kunnen komen. Dus dat daar een jaren van ontmenselijking, van uitsluiting...
En welke persoon richten jullie in het stuk die je wil begrijpen?
Wij kijken eigenlijk naar hoe je naar daders kunt kijken.
Ja.
Dus... wij zeggen niet, je mag niet over de daders spreken. Maar wat is nou de juiste manier om wel naar daders te kijken... en te begrijpen hoe ze hebben kunnen doen wat ze hebben gedaan... zonder het te vergoelijken?
En dan de answer is blowing in the wind?
Een deel van het antwoord is dus om het in de volledige context altijd te blijven plaatsen.
En dan bedoel je?
Dus ook erbij te vertellen wat de consequenties zijn geweest van zijn of haar daden. En ook de naaste plaatsen bijvoorbeeld. Om niet de indruk te wekken dat ze geen keuze hadden, kan je er altijd naast plaatsen dat andere mensen andere keuzes hebben gemaakt. Dus dat je altijd een keuze hebt. En ik denk dat het belangrijk is om daar nu over na te denken. Zodat je niet, als je zelf in een situatie komt waar je keuzes moet maken, achterover leunt en zegt, ik heb eigenlijk geen keuze.
Ja.
Dus voor mij ligt daar ook de actualiteit van onze voorstelling. Dat nadenken over de geschiedenis gaat ook over nadenken over het nu.
Ja, en jullie hebben het ook vanaf het begin aan jonge mensen getoond, hè? Met name om dit gesprek op gang te krijgen. Wat hebben jullie gezien? Hoe waren de reacties van de jongelingen? De chic woord, hè, van de jonge mensen.
Veel reacties waren eigenlijk in het kader van, oh wauw, dit is de eerste keer dat het aankomt. En dat het niet alleen maar cijfers en...
Hoe zag je dat? Door de reacties?
Nou, door de reacties. En het werd ook gezegd door jonge mensen van 16, 17, 18... Die zeiden van, op school leren we de cijfers en de feiten en het is een beetje plat. En nu zie ik voor het eerst dat het ook een verhaal, het verhalen zijn van mensen van vlees en bloed. Dus volgens mij ook een keer gezegd van, ik had het ook kunnen zijn. Dus dat soort reacties zijn heel mooi.
Dus ook twijfels en, over zichzelf?
Nou ja, dat weet ik niet, maar... Vooral dat ze door... En ik denk dat dat is ook de magie van theater. Hè? De magie van de kracht van kunst en theater. En het vertellen van verhalen en die intimiteit. En door een heel persoonlijk verhaal te pakken. Door het persoonlijke te maken kunnen mensen zich er ook sneller in identificeren. Denk ik. En,
wat vond je de meest opvallende vragen die je kreeg? Jullie hebben toch inmiddels honderden kinderen,
ja.
Toch?
Nou, we hebben een keer in Den Bosch een heel lang gesprek gehad over de vrije wil. Of die er nou wel was of niet.
En bestond die?
Uiteindelijk wel.
Ja, dat is hoopvol, ja?
Ja, dat was heel hoopvol. Ja, het is vooral heel hoopvol. Want ik denk dat een heel groot... verlies is van deze tijd is dat er steeds minder kennis is over de geschiedenis. Ja. En daar schrik ik soms wel heel erg van. Maar door deze voorstelling te spelen op plekken voor jongeren van uit alle hoeken van de samenleving, is het ook hoopvol door dat soort gesprekken te hebben van wauw, het is nu, ik voel het en het raakt. En maar ook gewoon vurige gesprekken hebben over, ja, waarom zou ik stemmen? Want naar mij wordt toch niet geluisterd.
Ja, ja.
Of nee, vrije wil bestaat niet. En door een half uur verder te praten met Gaia en ons en de leiders van de groep, zeg maar de onderwijzers, dat ze toch op een kantelpunt komen van, oké, ik begin het nu. Aha, dat is de andere kant. Zo had ik het nog niet gezien. Dus ja. dat geeft heel veel hoop.
Ja. En jullie hebben gespeeld onder andere in het theater Rue Paré. En mevrouw Rue Maria heet ze. Rue Paré was ook een verzetsstrijdster die 52 Joodse kinderen heeft gered.
Ja.
Rue Paré is trouwens een heel mooi theater. Een soort wijkcentrum in Osdorp. Zeer de moeite waard.
Slotenvaart.
Oh, pardon, ja. Slotenvaart, ja.
Ja, het is een soort buurtcentrum inderdaad, wat je zegt. En ze doen allerlei activiteiten. En voor ons was het een hele...
Bijzondere plek.
Bijzondere plek om, ja. Deze voorstelling te spelen. Ja.
Die mevrouw Paré, wie was dat? Nog even.
Zij was een schilder, een kunstenares. Die nooit ook te koop heeft gelopen met wat ze allemaal heeft gedaan. Die het zag als haar plicht, haar morele taak om iets te doen. En die in haar schilderskoffertje rondliep met vervalste identiteitsbewijzen en zo. En kinderen naar onderduikadressen bracht.
Zo'n stille heldin.
Zo'n stille heldin, ja. Waar je eigenlijk steeds vaker over hoort. Of vrouwen, wat vrouwen in de oorlog hebben gedaan. Gelukkig.
Dus voor jullie is er ook een wereld open gegaan.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Wat was voor jou nieuw? Of anders? Of...
Met het maken van deze voorstelling?
Ja, dat je in contact kwam met iets van de geschiedenis... waar je totaal geen idee van had. Of dat je persoonlijk raakte. Nou, misschien is het een te ingewikkelde vraag, hoor.
Nou, ik weet niet of het is totaal geen idee. Maar daar hadden we het eerder al over. Gewoon een groter besef van je eigen verantwoordelijkheid. Als je met van die jongeren praat over stemmen is niet belangrijk. En je realiseert je dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn voor de vrijheid waarin we leven. Dat de democratie kwetsbaar is. Dat we het samen moeten doen. En dat je terugtrekken dus gewoon heel gevaarlijk is uit dat soort dingen.
En je zei in het vorige gesprek ook nog iets wat bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren zeiden over uitsluiting. Hè? Dat is echt door het stuk ook met dat aspect.
Ja, zeker. Waar we het eerder over hadden, van hoe belanden daders op een bepaald punt. Dus dat begint met uitsluiting, ontmenselijking, woorden eigenlijk. Het begint met woorden. Dat herkenden de jongeren heel erg. Van ja, die hadden gewoon hele simpele voorbeelden over hoe hun wijk door het stadsbestuur werd behandeld. En dat ze geen toegang hadden tot bepaalde plekken. En dat herkenden ze heel erg. Mm. En het mooie was ook dat ze dus steeds meer gingen zien dat ook zij een keuze hebben in hoe ze daarmee omgaan.
Ja.
Ja.
Stond in The Guardian een heel goed artikel van hoe is het toch mogelijk dat wij ons door allerlei rare types, zoals de Trumps van deze tijd en de Poetins, laten ringeloren. We hebben toch een civic society. Zo van jongens, sta op.
Ja.
Dus iedereen kan op zijn eigen kleine manier, hoe gek het ook klinkt, toch bijdragen.
Ja, zeker.
Alsof je dat besef iets meer hebt geraakt.
Ja. Ja.
Tina Westerbork, gaan jullie naartoe, 16 mei.
Ja.
Hoe gaat dat eruit zien? Weer met die dozen natuurlijk.
Weer met de dozen, de doos in de auto. We hebben al eerder in Westerbork gespeeld, in maart. En
voor wie? Voor een gesloten publiek?
Voor een gesloten publiek, een schoolklas, geschiedenisstudenten. Als ik het goed zeg.
Het zijn toekomstige leraren geschiedenis.
En
lerarenopleidingen.
Hoe dat eruit. Wij spelen in het theater. Want Westerbork heeft een herinneringscentrum. Naast het kamp. Iets verder van het originele kamp af. En daar hebben ze een klein theater. En het is een intieme setting. Met de dozen. Met Gaia erbij. Met een nagesprek. Met goede vragen hoe moet ik het zeggen?
Ja, dat zijn weer andere groepen waar je voor speelt. We hebben ook wel eens voor studenten geschiedenis gespeeld.
En is dat niet ook heel, heel bijzonder voor jullie? Dat je denkt, ineens, wauw, al die geleerde types die hier in onze voorstelling
dat maakt het heel leuk, want dan hebben we ineens andere gesprekken. Ja. Van, goh, als wij straks leraar zijn of historicus, hoe kunnen wij
het gesprek voeren?
Hoe kunnen wij het gesprek voeren? Hoe zorgen wij ervoor dat we niet in dezelfde valkuilen stappen? Ja. En dat soort dingen. Dat zijn weer andere gesprekken. Ook heel interessant.
Ja, en een meisje die vorige keer toen wij in Westerbork waren, dat ze naar me toe kwam en zei, oh, de magie van theater. Dit kan ik straks ook doen als docent. Om op deze manier verhalen te vertellen dan alleen maar uit boeken.
Fantastisch. Ja. Nou, dat is een mooi punt om omdat we verder gaan, heet het lied. Van Eva van Manen.
Metro's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets. Ik heb het opgeschreven, maar weer doorgekrast. Last van de last, ik wacht op iets. Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb. Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is, ik steeds meer in de stilte wegglijd. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet. Je kiest ervoor welke zet, welke deur je open doet. Na elke keuze leef je door. Alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. kijk ik in de spiegel, zie ik klasse, kleur en voorkeur. Maar vannacht droomde ik alles in negatief, hup-hup, wisseltruc. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC-hoofd kopen? Waren de grenzen, waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen? Hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan, van nu af aan. Die dromen die mij verwarren zijn juist de speeches van overdag, die niets anders brengen dan verwarring en angst. Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal doen, ga je maar weer terug naar je eigen land. Stop de pers, stop de tijd, elke stap vooruit blijkt er twee achteruit te zijn. Was het niet dit, nooit meer oorlog, of wat zegt men ook alweer? Bij je denken, monumenten met name, je bent niet een nummer, geloof nog, je woont was onschuldig en toch het gebeurde, wij keurden het af. Maar wel pas achteraf toen het te laat was, en toch is dat weten ons gegeven. Herinner je je afkeer van toen je nog klein was? Jij op reis naar Berlijn was, jij Anne Frank las en dacht, maar zij heeft toch niets gedaan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan, van nu af aan. Een land van achter de bergen waar het vrij spelen was, waar roken echt het ergste was wat we konden doen toen in de zesde klas. Ik wilde ook zo'n jas als dat meisje, weet je nog, mam, naar een nieuwe school waar ik wel vrienden had. Ik wilde op de ander lijken. Ik wilde jazzmuzikant of Maria uit de West Side Story zijn. I like to be in America. Everything's free in America. We renden als bezetenen, heen en weer verkleed als die vrouwen die wilden ik zijn. Zonder iets te weten van hun verhaal, of angst of pijn. Of dat ik me nu zou schamen en ze muren zouden bouwen. En ik toevallig hier aan de goede kant. Maar laat me je voortaan herkennen. Want ik ben wie ik ben en ik ken je niet. Maar ik geloof in een land tussen oud land en nieuw land. Waar wij op weg zijn, van nu af aan, van nu af aan, van nu af aan.
Van Manen met Omdat we verder gaan. Dames, wat een lied.
Mooi, hè?
Jeetje, dat hebben jullie gekozen, hè? Ja. Alles zit erin.
Alles zit erin.
Dankjewel, Eva van Manen. Het is een rapper eigenlijk, hè? Ze rapt een beetje, of wat is het?
Ja. Nou ja, ze is eigenlijk dichter, vind ik. Dat is ze ook. Ze brengt ook dichtbundels uit. Maar de teksten zijn zo sterk.
Wauw, echt.
De stem is ook heel mooi.
Ja. Nou, lieve mensen, dames. Dus jullie gaan door met dit stuk? Voorlopig nog?
Ja, er blijft interesse voor komen. Dus dat is ook hoopvol. Mm-hmm. Ja.
Jullie willen dus iedereen bereiken, maar ook vooral jonge mensen waarvan je denkt de democratie is vanzelfsprekend en het is allemaal zoals het is. Nee jongens, je moet er allemaal je best voor doen. Kiezen. Ja. Stem laten horen.
Bewust blijven nadenken. Ja.
Jullie zijn als vlammende eend. Vertel even, hoe komt die vlammende eend nou in jullie blazoen?
Nou, na een heel lange brainstorm sessie is die naar boven gekomen. De vlam, dat ben ik. Want mijn naam Alev betekent in het Turks vlam. En Tina is de eend. Haar achternaam blijkt een Zweedse eendensoort te zijn.
Bingo.
En wij vinden hem, we vinden hem lekker actief klinken. We zijn, ik weet niet of ik activistisch mag zeggen, maar we zijn wel geëngageerd theater. Dus
het klinkt strijdbaar.
Strijdbaar,
vind ik een mooi
woord. Ja.
Dus, de vlammende eend.
Yeah.
Jullie hebben ook nog iets heel anders op staan. Mm-hmm. Staan. Heel interessant ook. Toch?
Ja.
Jullie hebben al subsidie?
Ja.
Fantastisch. Vertel.
Dat wordt een... ons volgende project wordt een groot locatietheaterproject. Muzikaal locatietheater. Over de Hoogovens in IJmuiden.
Tata Steel.
Wat nu Tata Steel heet, inderdaad. En het gaat over de arbeidersgeschiedenis daar. Over hoe generaties mensen vervlochten zijn met die fabriek eigenlijk.
De Hoogovens, daar woonde je.
De Hoogovens,
hè?
Ja.
Als familie was je daarmee verbonden.
Ja, en er staat druk op natuurlijk op allerlei manieren. Door de veranderende arbeidsverhoudingen. Door de internationalisering. Dat is geen Nederlands bedrijf meer. En door natuurlijk de milieu...
Dus de loyaliteiten veranderen, hè? De
loyaliteiten veranderen. Ja. En natuurlijk, wat nu ook heel actueel is... zijn de veranderende milieueisen.
En de slechte gezondheid van sommige mensen in wijk aan zee.
Ja.
Heel actueel. Ja.
En dus we maken... Ja, het wordt echt heel tof. Ik heb er heel veel zin in. Wij gaan het regisseren. We gaan dit keer niet zelf spelen.
Ja.
Het wordt een familiedrama. Ja. Met generaties die ook tegenover elkaar komen te staan. En ook...
En waar wordt het? Waar gaan jullie het spelen, Tina?
Wij spelen het in het Hoogovens Museum. Dat is een oud badlokaal. Het is omgetoverd door vrijwilligers. Allemaal oud Hoogovens arbeiders die dat museum eigenlijk runnen.
Bijzonder, ja.
Ja, en ik wil er nog even aan toevoegen dat de voorstelling... door gebruik te maken van waar gebeurde verhalen van mensen die daar... wonen of gewerkt hebben, hun familie, hun kinderen, omstanders, milieuactivisten, komen eigenlijk alle
aspecten
waar ook wij dagelijks mee te maken hebben.
Ja.
En belangrijk om te zeggen...
Zoals? De luchtverontreiniging?
Nou, kijk, de voorstelling is geen... Het wordt geen milieuactivistische voorstelling. Nee. Het wordt geen voor of tegen de Hoogovens. Het is natuurlijk wel iets waar we het over moeten hebben. Wat ons allemaal aangaat.
Ja, en wat grappig is, ik zit op een camping ernaast. En ik denk altijd dat die wolk de andere kant op gaat. Dat hebben die mensen in Wijk aan Zee natuurlijk 100 jaar gedaan.
Ja.
Maar goed, ik onderbreek je.
Wat wou ik zeggen?
Belangrijk is om te zeggen dat er wordt inderdaad... We doen heel veel interviews en zo. En heel goed onderzoek vooraf. Maar de tekst wordt geschreven door Christine Otte. We maken het samen met haar, het stuk.
Ja.
En dan wordt een fictief stuk uiteindelijk. Of fictieve toneeltekst. Waarin wel de echte verhalen soort samengebald worden. Ja.
En de rode draad is stem geven aan al die mensen die
eigenlijk
hun
gaat
hart
het ook
in hun
ook.
Leven...
Het gaat ook over ons vandaag en nu. Over vakbonden, over organisatiegraad, over... het gaat gewoon over de mens en over alle maatschappelijke thematieken waar wij mee te maken hebben, maar waar ook zij mee te maken hebben, met migratiebeleid, met families, gezinnen die inderdaad tegenover elkaar komen te staan, maar ook over het samenkomen en het organiseren, wat daar nog wel heel erg aan de hand is en wat verder in eigenlijk in Nederland heel erg verdwijnt.
Ja. Interessant. Dus dat kunnen we verwachten volgend voorjaar.
Ja.
Toch? Lieve meiden, ik vond het indrukwekkend en ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat je heel veel jongelingen, jongeren en ook ouderen die een beetje op hun gemak rusten, bereikt. En heel veel succes met dit nieuwe project.
Dankjewel.
Dank dat jullie er waren. Dank aan de techniek. En luisteraars, ik hoop dat u ook een beetje genoten heeft van deze enthousiaste jonge theatermakers en een hele fijne dag gewenst en tot volgende week.
jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.